Pieter Hilhorst. Hij was jarenlang columnist en criticaster van de politiek. En toch volgde hij in 2012 Lodewijk Asscher op als wethouder van Financiën en Onderwijs. Hij was
jeugdzorg,
waarvan akte. Hij was lijsttrekker van de PvdA bij de dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en stapte daarna weer op als politicus. En over die korte, roerige periode schreef hij het boek De Belofte, dat ik hier ook heb liggen. En nou, hartelijk welkom. Nog even formeel.
Ja, goedemiddag.
Toen u benoemd werd tot de opvolger van Lodewijk Asscher, wilde u vooral geen klassieke bestuurder zijn. Mm-hmm. Hoe heeft u geprobeerd om anders politiek te bedrijven?
Nou, een van de dingen die er werd gezegd, bijvoorbeeld toen net het voorbeeld werd genoemd in de column over de bezetting van het Maagdenhuis, is dat je heel erg responsief wil zijn. Dat betekent dat als er signalen komen uit de samenleving, dat je daarop afgaat. En dat je probeert om contact te leggen met mensen. Dat is ook wat ik deed. Als er brieven waren met kritiek, dan belde ik zelf op. En soms waren burgers ook verbaasd dat je zelf belt. Omdat je dan zegt, dan zeiden ze tegen je, oh, ik heb vanochtend hele nare dingen over u gezegd. En dan zodra je alleen al het feit dat je iemand persoonlijk belt, maakt dat er gelijk een andere toon wordt aangeslagen. Maar ik probeerde ook, als er een beleidsvoorstel was, via Twitter contact te leggen met de mensen over wie het ging, om te horen wat zij ervan vonden. Bijvoorbeeld als het ging over een voorstel over Jong Amsterdam, wat taken oplegt aan scholen voor de samenleving. Dan gaat het bijvoorbeeld over financiële educatie of dat soort dingen. En dan riep ik op Twitter op van welke schooldirecteur heeft hier ervaring mee en wilde het vanavond nog vertellen hoe dat is. Nou, dan kreeg je gelijk een paar reacties en dan zat ik nog 's avonds met mensen aan de telefoon. De fout die ik daarbij heb gemaakt is dat ik dacht dat als ik anders optreed, dat dan eigenlijk de bureaucratie ook anders optreedt. Dus dat noem ik in het boek ook wel de valkuil van de populist. Dat je denkt dat als een politicus een andere houding opneemt, of als we andere politici daar neerzetten, dat dan het bestuurlijk systeem anders werkt. Terwijl je dus veel meer moet investeren dat niet zozeer ik 's avonds contact heb met een schooldirecteur, maar dat het eigenlijk normaal wordt in het beleidsproces, dat er voordat er een plan wordt, dat er wordt meegesproken met de mensen over wie het gaat.
Ja, dat is wat Job Cohen natuurlijk ook net heeft verteld. Ja. En contact zoeken met de burgers is natuurlijk mooi, maar kunt u een voorbeeld geven waarvan u zegt van nou, daar heb ik inderdaad geluisterd naar de burgers en daar heb ik concreet iets mee gedaan?
Zeker. Dus als een van de dingen, daarom noemde ik net jeugdzorg. Er is een enorme verandering omdat alle gemeenten daar grotere verantwoordelijkheid in krijgen. En ik wilde voorkomen dat het een stelsel wordt waarin eigenlijk de mensen die het uitvoeren op een gegeven moment tegenover de mensen komen te staan die het beleid maken. Dus ik heb expliciet allerlei mensen die in de jeugdzorg werkzaam waren bij elkaar geroepen om te vertellen van waar lopen jullie nou tegenaan om te zorgen dat je dat in dat stelsel mee kan krijgen. En dan krijg je bijvoorbeeld een van de dingen is dat ze zeggen wij willen zorgen dat we meer ruimte hebben om zelf beslissingen te nemen. Nou, daar hebben we in dat stelsel ook juist rekening mee gehouden. Zorg van hoe kunnen we nou zorgen dat maximaal de mensen die echt met gezinnen werken zoveel mogelijk zeggenschap erin krijgen. Wat ze zeggen is, wij willen problemen in hun samenhang aanpakken. We lopen heel erg aan tegen de verkokering in de gemeente. Zodat je wel een plan hebt voor een gezin, maar dat je ondertussen aanloopt tegen problemen dat de schuldhulpverlening niet goed geregeld is of dat iets anders. Dus ze willen die problemen in de samenhang aanpakken. Dat hebben we ook overgenomen.
Ja. Dat is natuurlijk mooi. Even over uw wethouderschap.
Ja.
Het is misschien natuurlijk achteraf altijd makkelijk, maar was het verstandig om wethouder te worden?
Zeker.
Waarom was het zo verstandig?
Nou, wat ik er mooi vond aan wethouderschap is, en dat is tegelijkertijd ook een nadeel, maar het voordeel is dat je als columnist ben je gewend om ik te zeggen. Dus ik vind dit en ik vind dat, maar je staat tegelijkertijd aan de kant. Net bij de column werd ook al gezegd, ik sta aan de kant en dan kan ik mijn mening geven. Als je politicus bent, word je opeens wij. Dus als ik iets zeg, dan is dat of namens de Partij van de Arbeid, of namens Amsterdam ten opzichte van het Rijk, of namens het college ten opzichte van de gemeenteraad. Dat betekent dat je woorden meer impact hebben. Als wethouder kan je ook heel veel veranderen. Als je gaat kijken naar schooluitval, een van de dingen waar ik me heel druk over maakte, zijn er gewoon honderden tot meer dan 1000 kinderen die nu een diploma hebben, die daarvoor dat niet hadden. Dat is een ongelooflijk verschil.
Ja.
Dat zijn dingen die ik prettig vind. Als je gaat kijken naar het aantal scholen dat veel beter geworden is. Er waren 44 zwakke scholen. Op het einde waren er maar 4 zwakke scholen. Nou, dat zijn dingen waar je heel erg veel verschil in kan maken. Tegelijkertijd heb ik ook heel veel dingen in de politiek onderschat. Bijvoorbeeld
dat heeft u onderschat, ja.
Ja, dat de mate waarin je... Ik denk dat als je de politiek ingaat, moet je heel erg weten wat je missie is. Nou, mijn missie hing heel erg samen met een andere verhouding tussen overheid en burgers. En eigenlijk kom je op een gegeven moment... ik heb er ook over geschreven, over sociaal doe het zelf. Juist dat je probeert om initiatieven van onderop te ondersteunen. En dat vergt dat je een ander soort houding van de overheid hebt. Een hele reorganisatie. Dat is een heel ambitieus programma. En ik heb eigenlijk... Het is mij niet gelukt om dat programma vast te houden. En nee. Dat heeft te maken met timing. Dus je denkt dat de tijd rijp is voor een bepaald idee. Maar wat er gebeurt is dat dat idee werd veel meer gezien als... oh, maar je bent eigenlijk de bezuiniging aan het goed praten. Dus er was een troonrede waarin werd gezegd... we moeten af van de verzorgingsstaat op naar een participatiesamenleving. Dus al mijn pleidooien over dat burgers meer het heft in eigen hand moesten nemen... zeiden ze, oh, dat is mooi praat, maar ondertussen komt het er gewoon op neer dat je wil bezuinigen. Dus je dacht dat de timing goed was voor een idee, maar het was eigenlijk niet een idee.
Speelt ook wel degelijk een belangrijke rol.
Zeker. Ik schreef in die tijd een dagboek. En dan schreef ik ook in mijn dagboek, ik ben bang dat ik een soort Al Gore word. De Amerikaanse presidentskandidaat die zijn hele leven lang over het milieu heeft gesproken. Behalve in de periode dat hij campagne voerde voor het presidentschap. Omdat hij dacht, de tijd is niet rijp voor deze ideeën over de inconvenient truth.
Ja, ja, ja.
En dat heb ik eigenlijk ook ervaren. Dat juist in de tijd dat er campagne was, ging het daar eigenlijk helemaal niet over. Dus je werd steeds meer in klassieke thema's zoals de tweedeling van de stad getrokken. Maar eigenlijk nog treuriger, de hele campagne ging nergens over. Dus dat schrijf ik ook op het eind van het hoofdstuk over de campagne. Een campagne is iets wat je overkomt terwijl je een ander verhaal wil vertellen.
Ja, maar hoe ging u daar zelf mee om? Ik kan me voorstellen dat u zegt van... Ja, ik bedoel...
Daar ging ik niet goed genoeg mee om.
Nee, precies. Nee. Maar wat zou dan beter moeten? Wat zou u een bestuurder van nu mee willen geven?
Is dat je bondgenoten moet zoeken. Dus als je de politiek wil veranderen, dan moet je niet denken dat je dat op je eentje kan. Maar dan heb je bondgenoten van buiten de politiek nodig om een verandering tot stand te brengen. Dus
en wie zijn die bondgenoten dan?
Nou, bijvoorbeeld als je in het onderwijs iets wil veranderen, dan zijn je bondgenoten zijn de ouders, dat zijn de leraren. Als je iets in de jeugdzorg wil veranderen, zijn dus die mensen die daar nu al werken, dat zijn je bondgenoten. En die moet je ook proberen te mobiliseren om daar wat aan te doen. Maar ook... De leden van de politieke partij zijn in bondgenoten. Je ziet dat er niet alleen een afwachtende houding is bij burgers, maar heel veel, zelfs leden van politieke partijen, die zijn wel lid, maar die doen eigenlijk heel weinig, terwijl die heel veel weten van wat er speelt in de stad. Dus je moet ook je eigen partij omvormen tot een beweging. En daar ben ik te weinig mee bezig geweest. En in die zin is de vraag van, was het verstandig om wethouder te worden? Nou, in mijn boek concludeer ik dat het verstandig was om niet wethouder... dat het beter was geweest als ik geen wethouder van financiën was geworden. Nee. Omdat je daarmee eigenlijk de klassieke macht symboliseert en aanneemt. En dat het ook heel veel tijd wegneemt van de missie waarmee ik de politiek in was gestapt.
Ja, en aan de ene kant zegt u, burgers zouden meer invloed moeten krijgen op de politieke besluitvorming. Anderzijds zegt u ook, als het erop aankomt, wil je als politicus toch zelf de koers bepalen.
Ja, maar dat is een rare tegenstelling.
Als je
iets voor elkaar wil krijgen, dan is het idee dat jij vanuit een machtswoord kan spreken, zo gaat het, dat is echt naïef. Ik denk dat dat ook een van de grote redenen is waarom er een onvrede met de politiek is. Is dat het hele politieke vertoog, dat suggereert politici als maggers. Ik ga nu dit veranderen. En ondertussen, dat ze, ook al zitten ze op een machtspositie, dan moeten ze nog met allerlei partijen onderhandelen en eigenlijk steun verwerven voor een beleid. Dus mijn stelling zou zijn, is dat als je echt iets wil veranderen in de samenleving, dan moet je dus niet zeggen van, hé, ik wil dit en nu moet je me volgen. Maar dan moet je die steun organiseren, mobiliseren. Dus die bondgenoten van buiten de politiek organiseren. Dus die twee dingen, meer zeggenschap voor burgers en de maatschappij veranderen, horen bij elkaar. Die zijn dus niet in tegenspraak.
Nee. En vindt u dat op dit moment voldoende gebeurt als u kijkt naar collega's die er nu zitten?
Nee. En ik denk dat daarom ook, bijvoorbeeld net werd er gesproken over vluchtelingen. Ik heb afgelopen week in de Volkskrant een gezonde stuk geschreven, waarin ik zei dat zeker als het gaat over de komst van asielzoekerscentra, dat je ziet dat er in heel veel gemeenten ze de inspraak willen beperken. In Ede wordt een inspraakavond verboden, in Enschede ook. Terwijl ik zou zeggen, je moet die kring kleiner maken, maar de kring groter maken, zodat mensen veel makkelijker zich erbij betrokken voelen. En dat kan via een systeem van vloeibare democratie, dat mensen makkelijker niet zelf meepraten, maar zeggen, ik vertrouw jou om mee te praten. En daardoor krijg je ook dat mensen die eigenlijk niet het lef hebben op een heftige inspraakavond, waar mensen roepen, er moet een piemel in, om dan het woord te voeren. Maar dat ze zeggen, ik heb er wel vertrouwen dat iemand anders namens mij het woord voert. Omdat vertrouwen heel vaak een persoonlijke verhouding is en minder ten opzichte van instituties zoals het vroeger was.
Is het wat die vluchtelingenproblematiek betreft, ja, het is natuurlijk ook een heel complex onderwerp, maar is het niet net iets te vroeg op dit moment om... op die wijze te werk te gaan, zeg maar.
Nou, waardoor ik tot dit stuk werd geïnspireerd, was dat ik bij een bijeenkomst was en daar vertelde een ambtenaar uit het oosten van het land, die zei van, ik ben al 8 jaar bezig met burgerparticipatie en met inspraak van burgers. En nou komen burgers naar het stadhuis, omdat ze willen meepraten. En het eerste wat we doen is de deur dicht doen en de politie voorop stellen. Dus die vond dat heel treurig. En ik dacht, ja, dat is ook, als je echt gelooft in democratie, dan moet je ook geloven in de verandering waarin burgers dingen in eigen hand nemen. En dat ze ook betekent dat ze ook elkaar corrigeren. Want dat is natuurlijk het rare. En om nog even terug te komen op jouw column van de klantenservice. Het hele idee dat je zegt van ik wil mijn zin krijgen is geen democratie. Zelfbestuur betekent dat je dingen moet afwegen. En dat betekent dat je dus niet, als je alleen maar kan zeggen ik zeg wat ik vind en alles wat niet komt precies zoals ik het wil, is een reden om het vertrouwen op te zeggen. Nee, je moet mensen ook voor een deel verantwoordelijkheid geven. Dus als je op een gegeven moment woordvoerders hebt die namens anderen spreken, dan is het ook hun taak om te zorgen dat ze zich verantwoorden ten opzichte van hun achterban. En dat ze misschien ook zeggen van, nou ja, ik ben niet alleen maar tegen, maar dit alternatief vind ik beter dan een ander alternatief. En dan krijg je ook dat het een gedragsverandering leidt. Dat democratie ook leidt tot het gevoel van, ik ben verantwoordelijk voor de samenleving in plaats van, ik dien mijn wensenlijstje in.
Ja, ja, ja. En als we even kijken naar de Amsterdamse situatie. Mm-hmm. Hoe vindt u dat het daar gaat, wat betreft burgerparticipatie?
Ik heb daar weinig zicht op. En dat komt ook omdat ik het altijd lastig vind dat als je bent afgetreden als politicus, dan vind ik eigenlijk dat je niet nog een keertje aan de zijkant moet staan en zeggen, ze doen het allemaal niet goed.
Dus maar dat deed hij voorheen natuurlijk ook.
Ja, deed ik voorheen wel. Maar ik vind het zelf, als het gaat over het huidige college, ook als het gaat over onderwijsbeleid of over jeugdzorg, probeer ik daar juist weinig over te zeggen. Omdat de reden waarom dat is dat ik als politicus heb gemerkt hoeveel de woorden die je zegt verkeerd verstaan worden alleen maar omdat jij het zegt. Dus voor kritiek op het college ben ik niet meer de goede afzender. Omdat er altijd wordt gedacht, zodra jij iets zegt, dan zeg je dat toch alleen maar omdat je namelijk de verkiezing hebt verloren.
Dus om het goed te praten, ja. Of om een trap na te geven. Of iets.
Precies, zegt. Dus het wordt heel snel verstaan als een trap nageven. Dus dat is de reden dat ik denk, nou dan laat ik dat aan anderen.
Ik hoorde ook net even een link. Ik moest even aan het Maagdenhuis denken. Toen u het had al inderdaad over. Ik weet niet of jij daarop wilt reageren.
Welke link hoorde je?
Nou, waar het ging over dat je. Nou, even de reactie van Louise Gunning op de studenten.
Nou ja, dat is wel een goed voorbeeld. Sorry.
Nee,
ga maar.
Nou ja, dat heb ik hier ook wel eens gezegd een jaar geleden toen dat speelde zo ongeveer. Dat het natuurlijk heel vreemd was, die reactie van het college van bestuur. Want er komt een groep studenten die hun betrokkenheid bij het onderwijs laat zien. En je doet de deur dicht. Hè? Eigenlijk precies hetzelfde verhaal wat die ambtenaar dan zei in het noorden van het land. Ja, dat was natuurlijk bizar. En die democratisering die speelt dus niet alleen bij een overheid, maar die speelt ook bij bedrijven. Of bij universiteiten of bij scholen. Dat is natuurlijk eigenlijk ontzettend ouderwets. Hè? In de jaren 60, 70 speelde dat precies op al die niveaus ook, die discussie. En zie je dat nu weer een beetje terugkomen.
Laten we even nog heel even doorgaan op de UvA. Want dat vind ik wel aardig. Hè? Want het is natuurlijk Amsterdams. Het is ook in het klein natuurlijk waar het hier. Of klein, maar in ieder geval. Hoe gaat het nu? Hoe vind jij dat het nu gaat, wat de inspraak van studenten betreft bij de UvA?
Nou, er zijn nu, naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting vorig jaar, zijn er 3 commissies ingesteld aan de UvA. En die gaan nu bekijken. Een van die commissies gaat echt nadenken over democratisering en decentralisering van de UvA. En het idee is ook dat ze misschien een voorbeeld zouden kunnen stellen voor hoe ook andere universiteiten straks meer kunnen democratiseren en decentraliseren. Maar die commissies zijn eigenlijk pas net van start gegaan. En het is ook nog heel spannend hoe serieus die commissies genomen gaan worden. Want daarmee gaan hun aanbevelingen vallen of staan. Ja. Als het college van bestuur, en nu komt er ook nog een gedeeltelijk nieuw college van bestuur aan, maar als zij dit serieus nemen en de aanbevelingen van de commissie serieus nemen, dan zou er inderdaad best wel een grondige reorganisatie van de UvA plaats kunnen vinden. En dan kun je ook zeggen, nou, die Maagdenhuisbezetting heeft echt wat opgeleverd.
Het eerste wat het opgeleverd heeft, is dat het gevoel dat je de politiek kan veranderen. Dus mijn boek heet De Belofte. En dat komt omdat, wat is de belofte van politiek? Is dat je met elkaar kan bepalen in wat voor stad, of wat voor land, of wat voor wereld je wil leven. En heel veel mensen op de UvA hadden het idee dat ze eigenlijk geen zeggenschap meer hadden, maar ook dat het geen zin meer had om je ermee te bemoeien, omdat je er toch niks over kon vertellen.
En dat bleek wel het geval te zijn.
Nou, dat is in ieder geval de belofte, en dat is de vraag of je die belofte waar kan maken. En ik denk dat het daarbij helpt als je ook soms symbolisch iets anders doet. Dus er was op een gegeven moment een brief gestuurd door de mensen van Rethink UvA, dus de activisten, die zeiden van nou, laat dan ook de nieuwe kandidaten zich publiekelijk presenteren en vertellen wat ze willen. Nou ja, dat vond ik een heel mooi gebaar. Dat zijn helaas niet opgevolgd volgens mij. Dus dat is een gemiste kans.
Maar dat gevoel van een belofte, dat kan natuurlijk van korte duur zijn. Want ja, dat gevoel was er toen we met z'n allen in het Maagdenhuis stonden. Toen dachten we, dit is de studentendemocratie. Nu gaan we het veranderen.
Revolutie.
Precies. En nu ben je een jaar later. Ja. En nou, het gaat allemaal inderdaad traag met commissies. En we moeten nog allemaal maar zien of aanbevelingen worden overgenomen. We moeten allemaal maar zien of dat nieuwe college van bestuur, of dat nou daadwerkelijk andere mensen gaan zijn. Dus en in die stroperigheid die al eerder genoemd werd, gaat natuurlijk ook veel van het engagement verloren. Ja. Want als iets jaren duurt.
Zeker. Maar dat is ook de moeilijkheid van politiek, is dat het lang duurt. Maar je moet dus ook zo gedreven zijn om er iets aan te doen, dat je ook gewoon tegenslagen daarbij accepteert.
Ja. Want dat is. Ja, en je moet natuurlijk je gevoel van urgentie en je momentum proberen te bewaren. Ja. En dat dreigt dan natuurlijk verloren te gaan. En dat is ingewikkeld.
Mensen raken moe gestreden. Ja. En dat vind ik heel erg jammer om te zien. Omdat dit zijn allemaal mensen die dit naast hun vrije tijd proberen zij eigenlijk te strijden voor een betere UvA, zo zou je het kunnen zien. Maar dit gebeurt dus voor docenten allemaal naast onderzoek en onderwijs en andere taken. En ze hebben al een hoge werkdruk, want dat is ook een van de kritieken. Dus het is allemaal extra en een beetje medewerking van wij zien jullie niet als een vervelende hobbel, maar we zien jullie ook als nuttige input en we zijn benieuwd wat jullie vinden en daar willen we iets mee doen. Dat zou natuurlijk enorm helpen en dan zouden die mensen dat met veel meer plezier jarenlang doen.
Maar je doet niet nog wat. Toch, je bent niet politiek actief omdat je een schouderklopje krijgt van de bestuurder.
Dus
een deel is het ook tegenmacht. Dus daar hoort bij dat er wrijving ontstaat. En dat betekent ook dat er een moment van hoop is. En op andere momenten duurt het weer langer. Het moeilijkste in de politiek is timing. Wanneer denk je nou dat de tijd ergens rijp voor was? Ik dacht ook toen ik in de politiek ging. Ik dacht, nu is de tijd rijp voor een andere verhouding tussen overheid en burgers. En ik concludeer dat het helemaal niet de tijd er rijp voor was.
Nee.
Ik dacht, dit is een buitenkans vanuit een jongensboek om nou Lodewijk Asscher op te volgen. En achteraf denk ik, nou, dat is toch eigenlijk niet echt de allerbeste tijd. Zeker niet gezien de positie die de Partij van de Arbeid in het land opriep.